Welkom beste luisteraar bij de volgende aflevering van Geopolitiek Nu. We gaan het vandaag hebben over de kansen voor Europa in de kantelende wereldorde. Natuurlijk zit ik hier met mijn goede vriend, collega en podcastpartner Rajiv Lakshmi Persaad. Maar we hebben vandaag ook een bijzondere gastspreker op bezoek. Alex Krijger, al decennia lang bezig met geopolitiek. Mm-hmm. Alex, hartelijk dank voor jouw komst.
Dank je.
Zou je jezelf even kunnen voorstellen voor onze luisteraar?
Ja, nee, dank voor de uitnodiging. Eervolle uitnodiging van jullie hele mooie podcast. Dat is ook echt nodig in deze tijd, denk ik. Op inhoud gericht meer praten over wat in de wereld gebeurt. Opgegroeid in Den Haag. Ik ben Hagenees, geen Hagenaar. Dat is een fundamenteel verschil. En hier naar school gegaan, in Leiden gestudeerd. Geschiedenis, internationale betrekkingen. Daarna nog het leger in, want toen zouden de Russen komen, maar die kwamen toen niet en nu wel. Toen ben ik blijven plakken ook bij Defensie. Dus totaal 5 jaar beroepsmilitair geweest. Nee, nog 2,5 jaar beroepsmilitair geweest. Toen naar het CDA, wat toen nog een hele grote politieke partij was. En dat is nu helemaal versnipperd in allemaal partijtjes. 5 jaar, ik was verantwoordelijk voor buitenland en binnenland. Dus buitenland was ik internationaal secretaris. Dus de Hoop Scheffer was mijn baas in het buitenland. Marnix Verrij was de partijvoorzitter. Dus ik was verantwoordelijk ook voor binnenland. Dus verkiezingscampagnes, verkiezingsprogramma's, nou, et cetera. Daar ook een heel netwerk opgezet van dertigers. Wat nog steeds bestaat. En toen 15 jaar naar Shell. Wereldwijd banen gedaan. Businessbanen, HR en government affairs. Wat niet lobby is, maar de politieke kant van het zaken doen. En nu sinds 5 jaar een eigen adviesbureau op het gebied van geopolitiek risicomanagement.
En waar richten jullie bij dat bureau op?
Ja, het komt eigenlijk op neer dat als je een bedrijf hebt, of je nou ZZP'er bent of een multinational, dan ben je altijd bezig met risicomanagement ook natuurlijk. En dat is vaak financieel of commercieel. Nou, heb ik wel genoeg personeel, dus ook operationeel. En bij Shell, daar ging ook heel veel niet goed, maar heel veel ook weer wel. En daar heb ik geleerd dat altijd de P van politiek daarbij hoort. Dus je kan als business wel van alles willen, bijvoorbeeld zaken doen in China op dit moment. Maar je moet wel een beetje rekening houden dat er natuurlijk van alles aan de hand is in China zelf. En ook geopolitiek met rondom Taiwan. Nou, dat geldt zeker voor het Midden-Oosten. Dus ik begeleid nu ook een aantal partijen rondom het Midden-Oosten. Dus de politieke, geopolitieke kant van het zaken doen, dat is mijn werk. En ik werk eigenlijk alleen maar voor het bedrijf.
Ja, dus jouw achtergrond bij Defensie, bij het CDA, later ook bij Shell, die bieden denk ik ook wel de juiste voedingsbodem om goed advies uiteindelijk te geven.
Ja.
Aan allerlei soorten partijen.
Dat is eigenlijk ook mooi samen.
Wat we aangeven, het is niet alleen vraag en aanbod de belangrijke marktbepalers zijn. En ook binnenlandse wetgeving, maar eigenlijk geopolitiek.
Enorm.
Het ook, wordt een steeds belangrijke marktbepaler.
Ja, het is ook recente onderzoeken onder CEO's van de grote bedrijven in Europa. Daar was natuurlijk altijd, zeg maar, financieel, economisch, inflatie, noem maar op, waren de belangrijkste zorgen of issues. En tegenwoordig zeggen de CEO's van de grote bedrijven in Europa dat geopolitiek is de nummer 1 zorg. Ja, en dat is voor mij natuurlijk zeer gunstig.
Ja. Voor jou zeer gunstig. Voor Europa komt het ook wel voort uit de nodige hoofdbrekens die wij hebben.
Mm-hmm.
En afgelopen week had ik, naar aanleiding van de podcast die wij eigenlijk vorige week hebben opgenomen, namelijk Europa deindustrialiseert. En dat is een grote bedreiging. Ook een berichtje op LinkedIn geplaatst over dat de nieuwe wereldorde schreeuwt om een andere Europese geopolitiek. En dat we in mijn ogen dan nog maar 4 jaar blessuretijd hebben. Nou, Rajiv en ik, die elkaar vanaf de middelbare school kennen, hebben eigenlijk sindsdien al te horen gekregen dat het Westen aan het verzwakken is. Dat Amerika het stokje gaat overgeven aan nieuwe machthebbers.
Het Romeinse Rijk, zo vaak
net als
dat.
Het Romeinse Rijk, hebben we heel vaak gehoord, gaat ook Amerika indonderen. Het stokje overgeven aan China of aan India of aan Brazilië of welke andere mogendheid wereldwijd dan ook. En dat heeft mij best wel aan het denken gezet. En ik kom eigenlijk tot de conclusie dat het Westen niet aan het verzwakken is. En dat Amerika al helemaal niet aan het verzwakken is, integendeel. Maar dat eigenlijk alleen Europa aan het verzwakken is. En dat doet mij zelf als Europeaan of ons heel veel pijn. En dat we daar iets mee moeten. En dan is de vraag, wat moeten we daarmee? En dat sluit eigenlijk naadloos aan op wat jij de komende tijd ook gaat doen in het boek dat je gaat schrijven. Over kansen in de kantelende wereldorde. En hoe Europa daarop moet inspelen. En daar wil ik het vandaag dan ook graag over hebben en uitgebreider op ingaan. Ja, wat denk je dat Europa op dit moment goed doet? En wat doet Europa geopolitiek op dit moment niet zo handig? En wat moeten we beter doen?
Ja, ik deel jullie analyse volledig. Amerika is nog steeds de sterkste democratie van de wereld. Is nog steeds by far het sterkste politieke, economische, militaire land van de wereld. China komt in de buurt, maar niet heel dicht in de buurt. Dus het Westen is niet aan het verzwakken. Ik ben dat helemaal met jullie eens. Het probleem is Europa. Het probleem zijn wij. Het probleem daarbij alleen al is wel dat wij ook nog een beetje denken dat wij het centrum van de belangstelling zijn. Dat wij het centrum van de wereld nog steeds zijn. En dat is niet zo. Dus wat ik vaak in presentaties ook aangeef, demografisch, ook qua trends en ontwikkelingen. De landen van de EU vertegenwoordigen op dit moment samen 5,5% van de wereldbevolking. That's it. Dus 95 van de 100 mensen in de wereld wonen niet in een EU-land. En dan denk ik dat het verstandig is om iets meer bescheiden te zijn over je positie en rol in de wereld. En ook wat meer bezig te zijn met ja, hoe denken en kijken die 94, 95 andere mensen naar de wereld. Dus wat Europa denk ik wel goed doet, is realiseren na een aantal wake-up calls, van de mondkapjes tot Oekraïne, dat we meer verantwoordelijkheid moeten nemen. Het blijft natuurlijk absurd dat het grote economische Europa zo vreselijk afhankelijk is geworden van andere blokken in de wereld. Amerika voor veiligheid, nog steeds, hè, rondom Oekraïne. We zijn nu helemaal blij dat Amerika niet dat geld 360. Losmaakt. Maar het is natuurlijk eigenlijk krankzinnig dat je ruim 75 jaar na de Tweede Wereldoorlog nog steeds volledig afhankelijk moet zijn van Amerika als het gaat om een grote oorlog in Europa, voor de derde keer in ruim een eeuw. Veiligheid dus Amerika, energie, Rusland, Midden-Oosten en industrie, economie, Azië, denk aan China. Ja, dat kan zo niet. En dus de metafoor van de mondkapjes heeft in die zin denk ik ook wel wat losgemaakt. Ook de grootste pandemie in 100 jaar, corona, en zeker ook de grootste oorlog in Europa sinds de Tweede Wereldoorlog, Oekraïne. Maar het is nog net niet genoeg, om het zo maar te zeggen, dat we ons echt realiseren dat we nu meer verantwoordelijkheid moeten nemen als Europa zelf. Niet afwachten of Trump wel of niet wordt gekozen. Het is gewoon alle hens aan dek. En het positieve wat ik zie, is dat die sense of urgency, waar we het eigenlijk hier over hebben, die is in de grote hoofdsteden in Europa echt wel aanwezig. Dus in Parijs, Berlijn en Londen. Kijk ook met name naar Verenigd Koninkrijk in die zin. Wat geen EU is, maar het is wel Europa. Daar is denk ik wel het besef gegroeid dat de toekomst is Europa. Want anders... Ja, stel je geen klap voor in de wereld met het grote India, het grote China, Amerika, et cetera. Dus je moet samenwerken. De vraag is alleen hoe. Dus die trein naar meer eigen verantwoordelijkheid. Hè? Macron noemt dat dan strategische autonomie. Ik zou zeggen open strategische autonomie. Maar je moet voorkomen dat je geen blokken krijgt. Hè? De decoupling. Op het gebied van veiligheid, duurzaamheid, digitalisering, et cetera. Daar liggen enorme kansen voor Europa. Maar de vraag is of de manier waarop je op dit moment het aanpakt en aanvliegt, of dat de juiste route is. Ik denk dat je meer Europees moet denken en wat minder Brussel-EU.
Oké, dus meer Europees, minder Brussel-EU. Ja. En dat heeft dan meer te maken met dat de Europa eigenlijk als geheel, niet alleen de EU, enorm afhankelijk is voor veiligheid van de VS.
Enorm.
Voor industrie van China met name en wat andere Aziatische grootmachten, grotere machten. En voor energie was het heel erg afhankelijk van Rusland en nog steeds enorm van het Midden-Oosten. Dat noopt tot die samenwerking. En je geeft aan, de EU is misschien niet de ideale paraplu om daar die samenwerking onder te laten bestaan. Maar meer vanuit pan-Europees gedachtegoed.
Exact.
Kun je daar meer over vertellen?
Ja, kijk, het punt is, EU heeft natuurlijk zijn nut wat betreft samenwerking, economisch, et cetera. Er is de afgelopen decennia veel tot stand gebracht. Dus ik zou niet zeggen van laten we daarmee stoppen. Maar als het gaat om een sterk Europa, dan is het natuurlijk idioot als je daar niet de Noordzeelanden nadrukkelijker bij betrekt. Dan gaat het met name om het Verenigd Koninkrijk en Noorwegen. Dus op het gebied van veiligheid moet je volgens mij echt kijken naar de Europese NAVO-landen. Die poot, die pijler, die moet sterker worden. En dat kan prima binnen de NAVO. En als je er op een bepaald moment een Europees iets van wil maken, ook prima. Maar dan zou ik zeggen, zet het hoofdkantoor in Londen. Om duidelijk te maken dat je die Britten daar ook bij wil. Europese Veiligheidsraad bijvoorbeeld. Maar ook op het gebied van de transities, duurzaamheid, et cetera. De energietransitie voor Nederland zal met name gaan plaatsvinden op de Noordzee.
Ja,
dat zijn weer de Britten en de Nooren en de Denen, et cetera. Dus ook vanuit historisch, cultureel, geopolitiek, geostrategisch belang zou ik echt hopen dat het nieuwe kabinet, of het nou over rechts gaat of een middenkabinet wordt, veel nadrukkelijker gaat proberen dat te doen wat ons historisch altijd heel sterk heeft gemaakt, is het evenwicht bewaren als het gaat om onze belangen internationaal, Parijs, Berlijn en Londen. Erg uitkijken dat je niet steeds bij het kruisje hoeft te tekenen van Parijs, Berlijn, want ja, dan sneeuw je onder. Je moet altijd ook die focus blijven houden op de zee, daar zit ook historisch onze kracht. En achter het VK zit natuurlijk Amerika ook. Dus Ja, ik denk dat het ook geostrategisch veel verstandiger is als je probeert als Nederland meer die Europese kaart te spelen. En daarnaast cultureel. Ik denk dat heel veel mensen in ons land heel veel hebben met Europa. Maar ja, niet per definitie heel veel met Brussel.
Ik denk wel dat dat klopt inderdaad. We moeten dus permanent balanceren tussen het continentale Europa en het transatlantische. Ja. Met name ook de Noordzee als motor van een nieuwe economie. Waterstofeconomie, windenergie. Komt allemaal vanuit de Noordzee. Hoe zie jij dat, Rajiv?
Nee, het is inderdaad zo. Want je hebt ook hier een boek meegenomen. Foreign Affairs. Een boek uit 1939.
Ja, heel oud,
heel interessant. We wisten niet eens dat je het zou brengen. Maar dan liet je een passage zien dat al in 1939 een persoon had aangegeven dat impeachment niet werkt.
Ja.
En dat ging natuurlijk, had hij het over Hitler.
Ja.
En ik denk dat we datzelfde urgency ook of nu moeten hebben. Maar dan tegenover Poetin en misschien ook tegenover Xi. En als ik je zo hoor, is je geeft aan, we moeten dus meer samenwerken. We moeten zorgen dat we samen die kansen in die wereldorde beter gaan benutten. Maar waarom is die noodzaak dan even los van Rusland specifiek, waarom is die noodzaak per se nu en niet bijvoorbeeld 20 jaar geleden? Wat is het grote verschil?
Omdat we er wel uitkwamen. Dus tijdens de geopolitieke winterslaap, zoals de Hoop Scheffer en anderen dat noemden, ging het eigenlijk ons best wel goed. Want Amerika zorgde voor ons qua veiligheid. Die energie die kregen we wel van Rusland, Midden-Oosten, gas en olie. En de stroom van producten die bleef vanuit Azië en China wel stromen. En economisch ging het in de jaren 90 et cetera best wel goed. Maar we hebben te weinig gerealiseerd dat in de wereld van vandaag, of je het leuk vindt of niet, telt macht en kracht. Of het nou gaat om Trump of Erdogan of Modi of noem ze allemaal maar op, Poetin, Xi. Landen zijn wat meer geneigd op dit moment om eerst naar hun eigen belangen te kijken. Ook in de Global South. En dan kan je twee dingen doen. Dan kan je toch maar blijven hopen dat het oude systeem in stand blijft. Wat natuurlijk heel archaïs is en allemaal nog uit 45 bestaat. Terwijl bijvoorbeeld met name ook landen in de Global South zeggen, ja, de wereld is veranderd. Het wordt tijdje dat je dat aanpast. En als je dat niet wil aanpassen, dan maken ze wel hun eigen systeem. Nou, dus in die zin heeft Europa te lang geluierd en zelfgenoegzaam. En het is wat dat betreft een beetje, denk aan het boek van Ilja Pfeiffer, hè, Krant Hotel Europa. Ja, misschien wordt dat langzamerhand wat meer in de boekenkast thuis van werkelijkheid en wat minder van roman. Maar dat is natuurlijk wel het beeld. En zelfgenoegzaam eigenlijk op een bepaalde manier.
Ja, ik denk wat als we dat kunnen aanvullen, want we hebben het vaker over landsbelang versus regimebelangen, is dat we zien dat eigenlijk steeds meer, of meer, gewoon er landen zijn, dat als het erop aankomt, dat regimebelangen belangrijker zijn. Mm-hmm. Als we bijvoorbeeld naar Rusland gaan, lang dachten we denk ik in Europa, we halen gas uit Rusland, we betalen goede prijzen voor. Dus ze zullen ons niks aandoen, want we geven ze best wel goed geld.
Ja, de handel, drugshandel.
Ja. Met China ook. We betalen ze goed voor hun producten. Mm-hmm. We geven ze wel al dan niet vrijwillig technologische kennis. En dan komt het wel goed. Terwijl de geschiedenis laat denk ik zien dat daar waar op een gegeven moment regimebelangen in gevaar komen, al gaat het ten koste van zeg maar de welvaart van de bevolking, dat altijd het regimebelang in wat autocratische systemen zal prevaleren.
Ja, en
bij
ook,
de top.
Maar het is ook zo, denk ik, dat het te maken heeft met de gedachte van als wij maar China toelaten in de WTO 2001, of wat je net zei met Rusland, met de olie- en gasrelatie, dan groeien ze allemaal toe naar ons model. Dat is een denkfout. Net alsof dat zaligmakend is. Maar ik zal nooit vergeten, een paar jaar geleden had ik een gesprek met studenten in Hongkong. En ontzettend leuk, interessant. Nou, natuurlijk
was het voor die rellen?
Ja, dat was het net voor.
Okay, ja.
Maar dan verwacht je dus heel veel gemopper over China. En dan verwacht je heel veel mooie dingen over ons systeem. Maar ze praten helemaal niet positief over ons. Ze zeiden, jullie hebben nauwelijks economische groei. Jullie hebben politiek alleen maar gedonder. Je kan je asiel migratie niet goed managen, et cetera, et cetera. Dus ze keken helemaal niet naar ons als ideaalmodel. Ze wilden wel vrijheid, ze wilden democratie. Maar dat was niet per definitie datgene wat wij op dit moment in Europa met elkaar hebben. Dus de aantrekkingskracht van het Europese model is in de loop der tijd veranderd. En daar moeten we dus aan werken. Er wordt nog wel erg naar Amerika gekeken in de wereld. Ook in India en andere plekken van de wereld. Het probleem is Europa. Dus wij moeten aan de bak. En niet zeuren, niet piepen, niet klagen. Gewoon goed kijken van hoe je met een positief perspectief kan werken aan een sterker Europa. Maar dat moet meer zijn, denk ik, dan de EU.
Ik denk dat er dan ook heel wat potentie is voor de Europese Unie en Europa als geheel.
Enorm.
Om economisch te groeien en eigenlijk zijn positie in de toekomstige wereldorde zeker te stellen.
Mm-hmm.
Ik denk dat wij qua innovatie en industriële kracht en ook vooralsnog, hoe lang het ook nog mogen duren, investeringskracht echt wel wat te bieden hebben aan de rest van de wereld. En dan zijn er eigenlijk twee regio's waar ik zelf snel aan denk. En dat is natuurlijk Latijns-Amerika. Want Latijns-Amerika wordt absoluut cruciaal voor de toevoer van grondstoffen. Zonder Latijns-Amerika kunnen we de energietransitie op onze buik schrijven. En natuurlijk India, grootste markt ter wereld aan het worden qua inwoneraantal. Nog niet qua economische kracht, want het is natuurlijk de vijfde economie, wordt de derde economie. Zijn er nog meer zaken waar we naar kunnen kijken voor die samenwerking met andere delen in de wereld? Welke sectoren moeten we dan vooral aan denken en welke regio's zijn dan van belang?
Ja, nee, ik deel volledig met wat je zegt, Latijns-Amerika, India, et cetera. Ik zou ook zeggen Afrika, heel nadrukkelijk. En Afrika gaat enorm groeien, demografisch en ook economisch. Demografisch in een omvang die we ons niet eens kunnen voorstellen. Er komen steden van 30, 40, 50, 60, 70 miljoen inwoners.
Megalopolis.
Mega groot. Ja. Ik ben wel eens in Lagos geweest en dat wordt nog 2 of 3 keer groter. Je kan het je gewoon niet voorstellen. En toch gaat het waarschijnlijk gebeuren. Nou, als je nou kijkt naar de relatie op dit moment tussen Europese landen en Afrika, daar zitten natuurlijk heel veel spanningen. Rondom veiligheid, extremisme, asielmigratie, noem maar op. Nou, kan je dat draaien richting een positiever perspectief voor beide? Antwoord is gewoon ja. Kijk, Macron, je kan van hem vinden wat je wil, maar het zijn vaak hele grote woorden en de daden is soms een beetje een ander verhaal. Maar ja, hij durft wel te dromen en naar voren te kijken. En hij heeft enorme focus op Afrika, trouwens Spanje en Italië ook. En daar zitten natuurlijk enorme kansen op het gebied van samenwerking rondom energietransitie en digitalisering. Dus ik zou wat dat betreft ten aanzien van Afrika heel erg kijken of je veel meer kan doen op het gebied van solar en ook waterstof. En andere zaken die wij hier nodig hebben, maar steeds beginnend met wat heb jij nodig. Dus ook als het gaat bijvoorbeeld om de relatie met India, heel cruciaal, heel strategisch, daar niet meer naartoe gaan met, nou vertel maar, waar kunnen we helpen rondom water of iets anders? En dan zeggen ze, nee, je gaat me eerst helpen rondom high-tech, want dat is wat we nodig hebben. Of de nieuwste innovaties rondom land- en tuinbouw. Dus goed luisteren, wat heeft die ander nodig? Daarop inspelen, een stuk bescheidenheid, denk aan de 5,5%. En dan daarop anticiperen. Dus het vereist een andere aanpak, andere benadering. Geldt ook voor Latijns-Amerika. We hebben de zeldzame aardmetalen nodig uit Chili, et cetera. Maar dan moet je eerst aan hun vragen, waarmee kunnen we jullie helpen om verder te komen? In plaats van dat je daar komt. En je hebt natuurlijk de schijn tegen met een paar 100 jaar geschiedenis waarin je eigen belang altijd voorop heeft gestaan. Dus je moet daar helemaal door die geschiedenis heen om dat vertrouwen opnieuw te winnen. En dat vereist een bescheiden gedrag.
Ja, want dat is wel wat de Russen gebruiken of misbruiken.
Ja,
merk je bij hun speeches. Ja,
ja,
ze geven ook nadrukkelijk aan, wij hebben niet een geschiedenis van kolonialisme.
Nee.
Terwijl ze het eigenlijk wel hebben met Siberië.
Ja.
Ze waren ook een koloniale rijk.
Rondom heel Rusland heen.
Rondom heel Rusland, dat was hun koloniale rijk.
Ja.
Maar in ieder geval, los van dat, dat is inderdaad een issue. Dat bij heel veel mensen nog steeds de gedachte is van, we moeten even goed kijken wat ze bedoelen, wat ze zullen zeggen, wat ze zullen doen. Want ook na de Tweede Wereldoorlog, toen het decolonisatieproces plaatsvond, wat we hiervoor aangaven, hebben ze ook niet echt mooie ervaring gehad met het Westen of veel Europese landen.
Het is dus practice what you preach.
Klopt.
En denk ook de afgelopen jaren wat er in de Sahellanden gebeurt. Soms wordt in de media dat gepercipieerd als radicalisme. En kijk nou, ze nemen helemaal afstand van het Westen. Dat is niet zo. Ze maken zich losser van Frankrijk. Ja, mag het na 60, 70 jaar. Dus ik snap dat wel. En veel van de economische winsten, die vloeien richting Parijs. Dus nee, dat is niet goed. Dat moet in Afrika zelf blijven. Dus wat dat betreft heb je dus een, is het tijd voor nieuwe strategische partnerschappen met de landen in Latijns-Amerika, in Azië en elders in de Global South. Maar dat vereist wel ook dat je, als het gaat om waarden, uiteindelijk begint alles met waarden, vind ik, principes, waar sta je voor, dat wel op een consistente manier plaatsvindt. En als wij nu vragen, al 2 jaar, dat iedereen in een houding gaat staan rondom Oekraïne-Rusland, want wat er gebeurt, nou, dat is ook vreselijk, maar dan moet je wel consequent zijn en dat doortrekken naar wat er in het Midden-Oosten gebeurt en doortrekken naar wat er bijvoorbeeld in Soedan en Oost-Congo gebeurt, maar ook niet al te lang geleden werden er 100.000 mensen verdreven vanuit Nagorno-Karabakh. Nou, iedereen heeft daar zo zijn ideeën over. Maar dat heeft vanuit Europa heel weinig aandacht gekregen. En waarom? eigenbelang, want we hadden dat Azeri-gas nodig. Dan denk ik, ja, Amhula, dat ziet de rest van de wereld ook. Dat wij dus heel veel stampij maken rondom Oekraïne. Maar als het dan gaat om Nagorno-Karabakh, zitten we anders in de wedstrijd. En daar moet je een keer mee ophouden. Dus je moet consequent zijn, consistent zijn in je waardeoriëntatie. Want dat ziet men in de Global South met een paar honderd jaar verkeerd de benadering vanuit Europa. En daar moet je dus een keer doorheen. En misschien heb je ook wat symbolen nodig. Bijvoorbeeld lever als Verenigd Koninkrijk en Frankrijk je permanent seat in de VN in. En zeg tegen India, veel plezier ermee. En jullie hebben een permanent seat. Maar dat doen we niet. En toch zou dat een keer moeten. En daarmee laat je zien dat je serieus bent over dat die wereldorde aan het kantelen is.
Ja, en dan wil ik het ook graag hebben over de nieuwe spelregels van die kantelende wereldorde. We hebben er wel eens een opiniestukje over geschreven, Rajiv en ik. En ik denk dat een van de dingen die onze beschaving deelt, in ieder geval met de Indiase beschaving, maar ook met andere beschavingen wereldwijd, is vooruitgangsdenken. Mm-hmm. En dat is zeker niet altijd verankerd geweest in alle beschavingen, in de geschiedenis en op dit moment. Maar absoluut. Met bepaalde landen waarmee wij hecht zouden moeten willen samenwerken, is dat wel het geval.
Absoluut.
En we hebben nog meer van dat soort waarden, zoals non-interventies, online cross-culturele contacten die steeds belangrijker gaan worden. En ook een soort veiligheidsarchitectuur waarin we elkaar moeten vinden. En het is nu permanent aftasten van hoe verhouden we ons tot elkaar. Ben je vijand, ben je een vriend, zit je er tussenin? Dus nou, dit soort spelregels, als wij ons die eigen maken, dan denk ik ook dat wij van nature ook wat bescheidener worden. Ja. En dat ook aansluit bij het perspectief dat die andere mogendheden hebben tegenover Europa. Namelijk, ben je wel echt bezig met die waarden uit te dragen waar je zegt voor te staan? Of ben je uiteindelijk je waarden publiekelijk aan het rechtvaardigen voor het eigen belang dat je aan het behartigen bent? En daar moeten we, denk ik, door ons te houden aan die nieuwe spelregels, dan ook naar schrikken. En ik denk dat we dan een heel nieuwe deur kunnen openen naar groei. Ik vind het interessant wat je zegt, een permanente zetel opofferen in VN-verband. Nou, voor mij is dat niet nodig. Het liefst heb ik eigenlijk dat die landen er gewoon bij komen te zitten en dat wij onze zetel ook behouden. Mm-hmm. Maar ik snap de symboliek daar wel achter. Rajiv, zijn er bepaalde stappen die wij zouden kunnen zetten in de richting van India of andere werelddelen waarvan jij zegt, die zijn cruciaal om die strategische partnerschappen definitief vorm te geven?
Ja, het zijn eigenlijk een aantal stappen. Het eerste, dat een deel had Alex al benoemd, is dus die continuïteit van wat je zegt, moet je ook dat blijven uitdragen. Want als ik de Indiase media volg, en ik volg best wel een aantal, is eigenlijk, ze herkennen dat Europa en Amerika belangrijke partners zijn. En ze willen eigenlijk ook graag Europa en Amerika als belangrijke partners hebben, want hier ligt nog steeds het geld en technologische kennis. Maar waar ze het eigenlijk het meest aan ergeren is eigenlijk dat vingertje, als het ware.
Ja.
Van hoe het intern wordt omgegaan. Of ze zeggen van ja, Modi is misschien een dictator. Of het is geen liberale democratie. Of noem het maar op. Oké, dat is één ding. Maar de andere kant is weer dat er bijvoorbeeld naar hun aartsvijand, Pakistan, relatief niks of weinig wordt gezegd tegenover vanuit dezelfde politieke leiders. En dat zie je eigenlijk over heel de wereld wel. Dat veel mensen zoiets hebben van ja, naar diegene wordt het niet verteld, naar ons wordt het wel verteld. Ik denk dat dat een onderdeel zou moeten zijn van die nieuwe normen en waarden, denk ik, van die nieuwe principes die we met elkaar afspreken. Van als we iets niet consistent kunnen uitdragen uitdragen naar de wereld toe, moeten we het liever niet doen.
Nee, je moet het laten zien.
Ja.
En misschien moet je wat minder, en dat zeg ik als domineeszoon, dus dat is een beetje raar, maar misschien moet je wat minder oordelen, veroordelen, vingertje. En je moet het laten zien door je daden. En dus ik denk dat in de komende jaren ook in een nieuw Nederlands kabinet gewoon vaker naar Latijns-Amerika gaan. Ga naar Indonesië, hè, gezien ook de geschiedenis. Kijken of je in die zin ook een nieuwe relatie kan opbouwen. Cruciaal land in de toekomst, nu al, maar zeker naar de toekomst toe, ook Indonesië.
Zijn economisch ook echt fors aan het
groeien. Enorm, ja, enorm.
Top 3 van grotere economieën.
Ja. En dus daar vinden ontzettend veel mooie ontwikkelingen plaats, waar je enorm veel win-win kan creëren. Maar het vereist dus een andere mindset. En zolang wij ook in Nederland nog obsessief zijn met de voorverkiezingen in Amerika en meer weten daarover wat er in Utah gebeurt in Wisconsin dan wie de premier is van India of van Brazilië of Indonesië, dan gaat er iets niet goed. Dus ik ben wel heel blij ook met jullie podcast, maar ook toenemend aandacht ook qua media in Nederland voor dat er meer is dan alleen die Europese en transatlantische benadering. Maar er moet wel meer gebeuren. Ik vind wat dat betreft, ben ik best wel kritisch ook op buitenlandse zaken en defensie. Ik vind dat er veel te veel geld, overheidsgeld, belastinggeld gaat naar allemaal rapporten die in feite steeds weer een herhaling van zetten zijn. En nog veel te weinig over de kansen in die kant van de wereldorde. Dus wat voor opties zijn er allemaal voor Nederlandse bedrijven, voor burgers, met name jonge generaties. Als het gaat om wat er in de wereld gebeurt, met name ook in de gebieden in het zuiden. En dat vereist denk ik een andere perspectief.
Ja, wat ik zelf wel geloof is dat, ik geloof denk ik echt dat die bevolkingen grote delen wel echt tot niet tot het Westen willen behoren, maar het Westen als een goede partner willen hebben.
Zeker.
Ze hebben helaas door gedrag aan de andere kant worden ze misschien al dan niet gedwongen om misschien met China of andere landen om te gaan. Dat zagen we ook laatst bij de Solomon-eilanden. Ik weet niet of je daar bekend mee bent. Ja, dat. In India ook hetzelfde. Ja, ze werken goed samen met Rusland. Zullen ze ook blijven doen. Maar ze herkennen ook wel steeds meer van misschien zijn al die Russische wapens die we nu in bezit hebben niet helemaal handig. Tot op zekere hoogte.
Ja, dat is absoluut waar. Ik denk dat ook te maken heeft met het erkennen van je eigen invloedssfeer. Mm-hmm. Dus je hebt een bepaalde invloed, maar dat is altijd gelimiteerd. En eigenlijk is onze invloed aan erosie onderhevig geweest. Met onze bedoel ik Europees. Amerika niet zozeer. Het Westen verzwakt niet nogmaals. Europa verzwakt. En binnen die grenzen van onze invloedssfeer moeten we proberen te kijken en te denken. Nou, daar past uiteraard bescheidenheid bij. Maar ik denk ook afstand nemen van NGO-zendelingengedrag. Zoals ik het eerder wel eens genoemd heb. Niemand zit te wachten op een soort goeroe uit Europa die jou komt uitleggen hoe jij je leven moet leiden. In die zin vond ik die aflevering die jij afgelopen weekend hebt opgenomen bij de NPO over de verkiezingen in India. De titel van de show is mij even ontschoten. Dat spijt mij zeer.
Met het oog op morgen. Ja.
Met het oog op morgen, inderdaad. Over de verkiezingen in India, interessant. Ik zag daar twee specialisten zitten die inderdaad de kans van Europa konden duiden aan de ene kant. En ook de gang van zaken in India konden duiden, waar we ons toe moeten verhouden. Maar de directe reflectievraag die ik overal...
Ik krijg dat ook overal.
Ja, in de media terugzie, maar ook bij mensen die wij spreken. Is het wel een echte liberale democratie? En natuurlijk vind ik dat ongelooflijk leuk voor bij de studie politicologie. Daar vind ik de vraag logisch. Dan ga je dat soort systeemdiscussies hebben. Maar eigenlijk vind ik dat de meest irrelevante vraag die er zo'n beetje bestaat. En die leidt ons ook enorm af. Mm-hmm. Dus in die zin... Ik zal niet zeggen irriteerde die vraag me, maar bevreemde die vraag mij enigszins.
Nou ja, het is typisch Europees, Nederlands ook, denk ik. We zijn heel goed in, waar we het net over hadden, oordelen en veroordelen. Terwijl ik denk, kijk eerst eens in de spiegel. Twee voorbeelden. Het eerste is, we zitten in een formatieproces voor het nieuw kabinet, waarin ze de eerste paar weken bezig zijn geweest om te zorgen dat iedereen de rechtsstaat ondertekent en onderschrijft. Ik bedoel...
Mooie eerste stap.
Ja, dat is bizar. En dan denk je van, als dat al zo moeilijk is in Nederland, hoe durf je dan überhaupt iets te zeggen of Modi wel of niet democratisch is? Een land waar bijna 1 miljard mensen naar de stembus gaan. Waar wordt gezorgd dat ook de 85-jarige bejaarde in de Himalaya gewoon zijn of haar stem kan uitbrengen. Beetje respect daarvoor en een beetje meer bescheidenheid. En ook kijkend naar überhaupt hoe wij een stuk geschiedenis hebben. Past ons denk ik gewoon die bescheidenheid. En kan je dus, denk ik... zou het goed zijn om op een andere, nieuwe manier om te gaan met wat er in de wereld gebeurt. Ik heb dat in de loop der tijd ook wel gemerkt met werk. Ja, misschien iets meer zoals ze in Oman doen, waar ik veel dingen heb gedaan. Dat betekent niet dat je altijd neutraal hoeft te zijn. Maar bescheidenheid kan tot een heel, kan je heel ver mee komen. En dat is denk ik belangrijk. En wat je moet doen is die krachten bundelen. Kijk, die Fransen, die denken natuurlijk nog steeds dat ze een wereldmacht zijn. In zekere zin is het nog een grote macht. Geografisch zeker. Ja. Of als Fransen horen vertellen dat ze geografisch gezien het belangrijkste land in de wereld zijn. Als je alles bij elkaar optelt qua oppervlakte, ik geloof dat het nog klopt ook.
Een klein voorbeeld hierbij. Ja. Pas geleden, Macron was een half jaar tot een jaar geleden in Sri Lanka op bezoek. Okay. Ja. Aan de andere kant van de wereld, in de Indische Oceaan. Prachtig. En toen sprak hij het Sri Lankaanse volks toe. En ook Wickremesinghe, de premier van Sri Lanka. En toen zei hij, wij zijn buren. En wij zullen een van de belangrijkste buren van Sri Lanka blijven. Ja, wij zijn voor altijd samen.
Ja, mooi.
Dat was ook echt een fantastisch Frans verhaal.
Ja, zeker.
Maar ergens bevredigend wel dat ik dacht, is dit nou bescheidenheid of is dit tactische broederschap?
Ja, omdat ze die eilanden daar hebben, toch?
Ja, nee, ik weet al waarom het zo is. Maar soms denk ik, overschat jezelf dan niet te veel. Maar ergens werd het wel gewaardeerd in Sri Lanka zelf. Dus het sluit ook aan bij wat je zegt. Ergens is Frankrijk nog steeds wel een grotere macht. Dan we misschien denken, maar het is een kleinere macht dan zij zelf misschien denken.
Zeker, en ze zien in die zin ook de EU als vehikel, omdat ze natuurlijk realiseren dat uiteindelijk heb je Europa nodig. Maar goed, het is ook een kernmacht. En dat geldt ook voor de Britten. Wij doen ook soms wat schamper over de Commonwealth, het gemeenebest. Ik heb in de loop der tijd gemerkt dat je daar helemaal niet schamper over hoeft te zijn. Met mijn werk ook internationaal. Het is gewoon heel indrukwekkend hoe dat systeem werkt. Dat betekent niet dat ze allemaal doen wat Londen wil. Maar daar is een samenwerkingsverband wat ongekend is. En wat wij niet hebben gepresteerd. Hè? Kijk, ik zou er nog steeds voor zijn om te kijken of je nieuwe relaties kan opbouwen. En dat is absoluut niet neocolonialisme. Maar kan je nieuwe banden opbouwen met Indonesië, met Suriname, et cetera. En kijken hoe je die landen verder kan helpen. Niet op de ontwikkelingssamenwerkingsmanier met het vingertje. Maar heel serieus kijken naar wat heb je vanuit Nederland nodig qua innovatie, creativiteit, et cetera. Misschien ook financiële middelen om bepaalde dingen verder te brengen. Dat is ook goed voor de planeet. En dat is ook goed uiteindelijk voor onszelf. Dus ik denk als je dat allemaal bundelt, ook met de Spanjaarden, vergis je niet, Spanje, Portugezen, met de relaties in Latijns-Amerika, je wel onderbenut in die zin de enorme potentie die we als Europa hebben. Dus ik ben heel positief over Europa. Ik denk alleen dat het langzamerhand vereist dat je eerlijk bent over dat de EU, zoals die zich op dit moment heeft ontwikkeld, misschien niet helemaal het vehikel is om dat sterke en andere Europa vorm te geven. En laatst dacht ik van, soms heb je misschien wat gamechangers nodig. Je ziet in de geschiedenis vaak genoeg dat er aan nieuwe hoofdsteden ook wordt gewerkt, om verschillende redenen. Soms is dat ook om een signaal te geven. Dat is tegenwoordig ook vaak vanwege klimaat. Denk aan Indonesië. Maar ik zou er zeer voor zijn dat je op een bepaald moment gaat zeggen, het is natuurlijk me schokken dat de hoofdstad van Europa helemaal hier ligt en niet in het hart van Europa. Dus daar zou je ook eens over na kunnen denken. Dus ik denk dat je op een nieuwe creatieve manier moet kijken en niet moeten blijven hangen in het Europa van voor de Berlijnse muur. Dat we allemaal op de rand van de afgrond staan en dat we binnenkort oorlog met de Russen hebben. Dat brengt ons niet verder. Je moet super hard werken, gewoon aan Europa sterker maken, ook op het gebied van veiligheid. Maar je moet vooruitkijken.
En ik denk dat we nu ook een kans hebben, nog een extra kans, omdat veel landen in de wereld denk ik inzien dat die leningen van One Belt, One Road initiatief van China,
absoluut,
dat het eigenlijk shark loans.
Kijk naar Sri Lanka. Ja.
Ja, en steeds meer landen, ook Malediven, komen erachter. Heel interessant wat is gebeurd. Ze hadden een president die op een anti-India, nou, in ieder geval zijn hetzelfde geval waar Sri Lanka eerder is gekomen. Ze zitten nu ook vast in de leningen. Mm-hmm. Dus ik denk dat we daar als Europa kunnen laten zien van, inderdaad, we kunnen op een respectvolle, wederzijdse manier eigenlijk elkaar helpen.
Ja, denk aan de nieuwe corridor van India bijvoorbeeld. Hè? India, Midden-Oosten en Europa. Ontzettend interessant. Er wordt heel veel geschiedenis bijgehaald. Tot aan Alexander de Grote aan toe. Het is fascinerend. Maar maak daar gebruik van. Speel daarop in. Ik vind dan ook dat als het gaat om hoe het verder moet met Oekraïne, dat je ook de Global South daarbij moet betrekken. Dus waarom zou je niet gewoon India, Indonesië, Brazilië, Afrikaanse Unie betrekken bij hoe het verder moet met Oekraïne, Rusland, maar ook met het Midden-Oosten? Kijk, alle respect voor Blinken die continu heen en weer vliegt. Het is ongelooflijk wat die man doet. Maar het is te eenzijdig. En dus in die zin kan je ook veel meer gebruik maken van die andere krachten in de wereld.
Oké.
Daar sluit ik me natuurlijk bij aan dat we inderdaad wat dat betreft andere wegen moeten gaan bewandelen dan ten opzichte in het verleden. En dan had ik net al genoemd, de NGO-zendelingengedrag, dat werkt niet. Aan de andere kant de marktmeestertactiek, dat we de hele tijd gaan voor ideale handelsverdragen die voldoen aan de criteria van een markt van volledige mededinging, werkt ook niet in mijn ogen. Dus je zal meer als een stratege moeten gaan handelen. En in die zin denk ik ook dat het heel erg handig is dat de EU probeert gebruik te maken van de krachten die overal in Europa zitten. Wij zijn geen unitaire actoren. Dus inderdaad, wij hebben culturele verwantschap met Latijns-Amerika. Uiterst verstandig om die Portugezen, de Italianen en die Spanjaarden eindelijk eens uit hun nog steeds voortdurende geopolitieke winterslaap te halen, naar het continent toe te sturen en te zeggen, zorg voor die handelscontracten, voor de exploitatie van die bronnen, maar vooral voor een langere strategische relatie met die landen. Want dat hebben we nodig. Aan de andere kant, als we dan ook puntjes van hoop mogen benoemen, is denk ik Griekenland gek genoeg, dysfunctioneel op heel veel terreinen, maar functioneel in enige mate als het gaat om geopolitiek een mooi voorbeeld. Je noemde net al even de Europese middel. IMEC is het.
Oh, IMEC, sorry.
Afhankelijk van welke kant je het zegt. India, Middle East, European Corridor. Is dat Griekenland zich heel erg probeert op basis van oude historische relaties te richten en daarmee teweer te stellen tegen de Turkse groter wordende invloed. Wat voor Griekenland echt een cruciale vijand eigenlijk is, of potentiële vijand. cruciaal gevaar. En dat ze daarom ook hechte relaties zijn aangegaan met de Emiraten, met Saudi-Arabië, met Egypte.
Israël.
En ook met India, met Israël. Van oudsher een land dat eigenlijk best wel bekritiseerd wordt vanuit Griekenland. En ik denk als de EU of Europa als geheel, afhankelijk van hoe je het beschouwt, eigenlijk probeert gebruik te maken van die strategische ambiguïteit. Namelijk dat elk land, elk deel van Europa goede relaties kan hebben met andere type landen in de wereld. En ook een andere historische bagage met zich meedraagt. Dat we dat ook moeten gaan benutten met z'n allen, cultureel en politiek gezien. Dus Oost-Europa heeft nooit gekoloniseerd of Midden-Europa, maar is wel gekoloniseerd. Stuur die naar Afrika toe. Griekenland heeft geleden onder dezelfde koloniale Ottomanen als de Arabieren. Stuur Grieken naar de Arabische wereld
zie
toe.
Zie je ook het geval.
Naar Latijns-Amerika. Die hebben natuurlijk dezelfde katholieke en Latijnse talen als Spanje, in enige mate Italië en vooral Portugal. Stuur die vooral naar Latijns-Amerika toe. Ik denk dat dat soort stappen enorm kan werken. Als we het toch nog wat harder gaan maken dan cultureel, geschiedenis en politiek. En ook wat harder dan grondstoffen nog. Kunnen bepaalde landen in de wereld die dat niet doen ook een belangrijke rol gaan spelen in de nieuwe veiligheidsarchitectuur van Europa? En zo ja, welke landen zouden dat kunnen zijn? Dus in een soort nieuwe NAVO-verbanden, veiligheidsverbanden. Welke landen zijn dat dan die daar een rol in kunnen gaan spelen?
Ja, oh.
Ja, nee, jij eerst.
Oh ja, ik denk zelf, als je even ver kijkt, denk ik aan India. Maar daar zijn ze nu al mee bezig. Griekenland heeft een defensieverdrag getekend met India. Leuk, in de India's en Wegen worden dat herschreven als na 2000 zoveel jaren hebben we weer een nieuwe
verdrag.
Want precies als Alexander Groot had ook zo'n verdrag getekend. En er werd ook gezegd, waarom kan het niet? Wij hebben een geschiedenis van duizenden jaren oud. We kunnen weer de komende duizenden jaren prachtige samenwerking hebben. Maar oké, India. Maar ik zou ook vooral kijken naar de ring van Europa.
Mm-hmm.
Ik denk Noord-Afrikaanse landen met El-Sisi zou mee aan het samenwerken. In Egypte. Misschien ook dieper in Afrika. Ik denk dat we daar ook meer onze aandacht moeten focussen. Ik denk dat Wagner daar anders ook losgaat.
Dat denk ik wel. En kunnen we dan meer dan enkel alleen het beschermen van handelslijnen? Want ik weet bijvoorbeeld dat India en ook Sri Lanka een actieve rol hebben gespeeld in het beschermen van de maritieme handelsroutes vanuit het Indiaanse subcontinent naar Europa toe. En dat is heel goed dat ze die stap hebben gezet. Dat is eigenlijk voor het eerst dat India zich weer militair zo actief bezig hield, zo ver westwaarts in de richting van de Rode Zee, om die handelsroutes te beschermen.
De call to the urgency calls, ik moet het Nederlands vertalen, die werden onbeantwoord door de Chinese schepen die daar eigenlijk dichterbij waren. En dat is waarom India's en mariniers dachten van oké, dan moeten wij ze gaan redden. Dus India laat denk ik wel zien dat het een betrouwbare partner kan zijn in deze veiligheidsarchitectuur.
Ja, daarmee kan je natuurlijk, het is heel belangrijk om goed met India samen te werken. Want kijk naar de Indische Oceaan, waar natuurlijk veel spanningen zijn tussen India en China. Denk aan de eilanden. India heeft de relatie met de Golfstaten natuurlijk hard nodig, olie en gas. Dus in die zin zou je als Europa daar ook nadrukkelijker mee kunnen samenwerken. Maar ik ben het dus erg mee eens dat we naar een nieuwe veiligheidsarchitectuur kijken. Ik zou wel zeggen van, hou de NAVO zoals je die hebt, want dat is gewoon nog steeds erg sterk. Maar de Amerikanen en anderen, die zijn natuurlijk naar allerlei nieuwe vormen aan het kijken. Kijk naar de Quad, belangrijk. Dat gaat allemaal langs bij ons het ene oor in en het andere uit. De samenwerking op het gebied van veiligheid. Amerika, India, Japan, Australië. Er zijn meer van dat soort vormen. Denk aan AUKUS, et cetera. En ik kan me heel goed voorstellen dat je als Europa op een bepaald moment gaat nadenken om het voortouw misschien wel te nemen voor een soort nieuwe alliantie. Met de grote democratie in de wereld. En dat is natuurlijk uiteindelijk altijd de relatie met de sterkste democratie van de wereld, Amerika. Maar ik zou zeggen zeker ook met de grootste democratie van de wereld, India. En in die zin ook nadrukkelijker kijken naar wat er gebeurt in Latijns-Amerika, Afrika en elders in Azië. Dus in die zin kan je ook nieuwe systemen ontwikkelen. En dat raakt natuurlijk toch de fundamentele discussie over de bestaande wereldoorlog die in 1945 is ontwikkeld door de Amerikanen, omdat die dachten naar de Eerste Wereldoorlog. Dan gaan we dat doen. En dat is toen niet gelukt. Nou, je hebt gezien wat de gevolgen waren. Na 45 hebben de Amerikanen dat met de beste intenties gedaan. Maar ja, we zijn nu gewoon ruim drie kwart eeuw verder. De wereld is veranderd. En het moet gewoon hervormd worden. En als we maar vast blijven houden aan al die oude instituties van 1945. Ja, dan zegt op pauw met een groot deel van de wereld, je zoekt het maar lekker uit. Maar dan gaan wij onze eigen systemen bedenken. En ik denk juist daar kan Europa een belangrijke rol vervullen, ook vanuit geostrategisch belang, om te voorkomen dat je dus toegaat naar die bipolaire wereldorde, waarin dus de ruling power en rising power hard tegenover elkaar komen te staan met een decoupling, waardoor wij daar gewoon helemaal in bekneld raken als Europa.
Dus een multipolaire wereldoorlog komt eraan.
Ja, dus wij zijn heel allergisch voor dat woord, omdat Poetin dat gebruikt en Modi en Lula. Dan denk ik, nee, het is zo. Het is een multipolaire wereldorde. Ja, Amerika is by far het sterkste land, gelukkig. Maar dit is wel het moment om de hand te reiken als Europa naar met name landen in het zuiden.
Ja, en dan kan dat eigenlijk de third way worden genoemd. En af en toe zie je ook... de derde weg. Dat wordt in internationale media vaak gebruikt om de as van India en Frankrijk te beschrijven.
Ja, dat is prachtig. Ja,
ja en dat wordt dan de third way genoemd. Maar die zouden we eigenlijk Europees breed moeten trekken. Daar moet Frankrijk zo nu en dan eigen belangen voor opofferen. Om dan Europese belangen te behartigen.
Ik zie dat als korte termijn eigen belangen. Die op de lange termijn juist extra voordelen.
Precies, maar in ieder geval moet meer vanuit Europees gedacht worden. Niet alleen vanuit het Franse gedachtegoed. En inderdaad, korte termijn belangen moet je dan zo nu en dan opofferen. Kunnen wij naar een veiligheidsarchitectuur toe die over meer gaat dan het beschermen van handelsroutes? Dus ook echt dat wij gemeenschappelijke vijanden militair samen tegemoet treden? Of gaat het alleen om in eerste instantie handelsroutes beschermen als het over die samenwerkingen gaat met nieuwe mogendheden dan de VS?
Nee, het is een combinatie. Het is de handel en het is ook bijvoorbeeld nu met Gaza, dus de oorlog Hamas-Israël. Waarbij wij als Europa, al die leiders die vliegen heen en weer naar Netanyahu en anderen in de regio. Wij spelen geen hoofdrol. Denk aan de onderhandeling in Cairo. Er zit geen Europeaan bij. Het is nog slecht voor het klimaat ook dat we allemaal alleen die kant op vliegen. We gaan er nooit als Europa heen. Ik denk dat het nog steeds een gemiste kans is. En dat kan gelukkig nog steeds. Dat je als Europa, en dat is dus meer dan de EU, ook met de Britten en de Nooren met name. Dat je gaat kijken of je in de samenwerking met de gematigde Arabische Staten en Israël bijvoorbeeld op een bepaald moment zegt, nou weet je wat, denk een beetje aan Bosnië en andere voorbeelden, dat wij de verantwoordelijkheid nemen voor de wederopbouw van Gaza. En daar in governance, maar ook economisch, financieel, et cetera, zorgen dat daar een stabielere, toekomstgerichte situatie ontstaat. En dan begin je niet meteen over de Palestijnse staat, maar dat je in ieder geval de situatie een stuk beter maakt, ook humanitair. En in die zin zou je de hand kunnen reiken naar Israël, maar ook naar de Palestijnen en de gematigde Arabische Staten. En dat zou je bijvoorbeeld prima samen kunnen doen met India. Ik zou niet weten waarom je niet als Duitsland, Emiraten en India zegt, wij nemen het voortouw bij het opbouwen van Gaza. En dan met al die blokken daarachter. Maar doe het een keer. Laat het eens een keer zien. In plaats van het operationele. Er is een fundamenteel verschil tussen operationeel bezig zijn en strategisch bezig zijn. Ik vind dat wij als Europa gezamenlijk, dus EU, veel te operationeel denken, tactisch. Erheen vliegen, hoe kan je voorkomen dat het nog verder uit de hand loopt. Maar je moet strategisch denken. En dat kunnen de Fransen, dat kunnen de Duitsers en dat kunnen de Britten. En daar moet je denk ik veel meer gebruik van maken. Dus als Nederland zou je met een nieuw kabinet denk ik daar veel meer op kunnen inspelen. We moeten strategischer denken, zoals bedrijven ook strategisch denken.
Ik kan me heel goed iets bij voorstellen. De enige rol die Europa op dit moment speelt in het Israël-Gaza-conflict is via Cyprus eigenlijk zorgen dat er voldoende humanitaire hulp naar Gaza gaat. Maar dat is volstrekt onvoldoende. En dan zou zo'n soort conferentie bestaan uit Arabische landen, India, met name dan Emiraten en Oman, denk ik. Want die spelen altijd een belangrijke rol in vredesoverleg. En ook Europa daar een bijdrage aan kunnen leveren. Ja.
Ik denk als laatste vraag gezien de tijd. Dus je gaf aan, we moeten met een ander blik naar de wereld kijken.
Nou, niks moet, maar
Was dat verstandig?
Ik vind het een beetje raar dat wij, ook qua media, ik vraag of het nou een CEO is of een student, vraag ik altijd, wat voor media kijk je naar? En sommigen heb je zo'n wijsneus, die zegt, nou, ik lees alles, New York Times, Economist, FD. Ik zeg, nou, heel knap van je. Maar lees je ook iets niet-westers? Nee, nooit. Ik zeg, waarom niet? Ja, nooit over nagedacht. Dus ik merk dat het ook heeft te maken met onze mediaconsumptie. Het zou goed zijn, denk ik, dat we wat minder aandacht besteden over hoe gaat het met Trump en wat meer hoe het met de rest van de wereld gaat. En dat raakt deze discussie.
Ja, al moet ik wel zeggen dat, misschien lijkt het zo, dat het gemiddelde media daar wel steeds meer aandacht aan begint.
Aan het schuiven. Ja,
het is wel iets aan het schuiven.
Zoals jullie en anderen, ja, absoluut.
Ja, dus het is verstandig als we met een andere blik naar andere regio's in de wereld kijken, omdat ik denk die andere regio's in de wereld, India, maar in ASEAN, in Zuidoost-Azië en elders, ook met een soort, zoals je dat noemde, open strategische autonomie zouden willen opbouwen. Of ze daar nog zijn, is een ander verhaal. Maar dat ze dat zouden willen, is denk ik wel bekend.
Potentie is daar.
potentie is daar. Nou, dan is de vraag, de laatste vraag dan. Van hoe moeten we dan daar eigenlijk mee omgaan? Want ik denk niet, we willen niet dat we naar India gaan. Laten we bij India houden en zeggen van oké, wat willen jullie? Wij gaan het leveren. Het is denk ik ook zo dat wij ook legitiem zaken terug kunnen vragen of verwachten. Wat zijn dan de, misschien een vraag voor jullie beiden, de belangrijkste zaken waarvan wij als Europa zouden kunnen zeggen, oké, dit leveren wij aan jullie, maar dit is ook wat wij echt verwachten van jullie.
Ja, ik denk twee dingen. Dat is gewoon, help ons met onze transities. Want een groot deel van de transities die we willen, die kunnen wij in Nederland en Europa helemaal niet realiseren. We zijn een klein land, een Nederlands klein land. We hebben schaarste aan van alles. We hebben het erover dat we van alles willen met waterstof. Maar ik heb er in de praktijk ook mee te maken, maar we hebben helemaal geen ruimte voor veel waterstofontwikkeling. Dus dat zal voor een groot deel geïmporteerd moeten worden. Dus het moet ergens vandaan komen. Midden-Oosten, India, elders, Zuid-Amerika. Dus daar moet je op inspelen. En dan kan je naar een win-win toe komen. Maar het vereist dus dat je eerst aan de ander vraagt, wat heb jij nodig voor je verdere ontwikkeling? In plaats van je eigen lijstje afwerken. En dat raakt wat er de afgelopen jaren is gebeurd. We waren grote stoere woorden over de vaccins met corona. En na het eerste vaccin krijgen jullie meteen de tweede. Nee, we hebben het tweede, derde, vierde vaccin zelf gepakt. Wat we overal hebben, hadden, dat is naar Afrika gegaan. Er zijn een aantal landen, waaronder India en andere, die hebben het mooi gedeeld. En daar wordt naar gekeken. Dus laat zien dat je het serieus meent.
Nee, maar ook hoe ik de vraag ook meende, goede antwoord overigens, is, ik weet niet of het angst is, maar dat we bijvoorbeeld China hebben geholpen. We hebben daar flink geïnvesteerd. We hebben kennis gedeeld. Ze hebben kennis ook nog illegaal gepakt. En vervolgens bouwen ze hun eigen industrieën op. Die met behulp van staatssteun al dan niet illegaal. Misschien Europese bedrijven, nou, ik weet niet of ze willen kapot concurreren, maar wel flink kunnen schaden.
Ik denk,
hoe kunnen we dat voorkomen dat andere regio's dat ook gaan doen?
Ik denk wat we vooral mogen verwachten is bescherming van intellectueel eigendom. Ja. Op het moment dat er technologische transfers gaan plaatsvinden, investeringen in industrie. En dat ook de industrie die wij mede helpen opbouwen niet tegen ons gebruikt kunnen worden. Wat bedoel ik daar concreet mee? Stel je voor, wij investeren in een Kazachse industrie. Kazachstan, Centraal-Azië, belangrijke partner van Rusland van oudsher, probeert zich in los te weken van Rusland, komt steeds meer onder de invloedssfeer van China te staan en probeert zich daarom ook te wenden tot de EU en tot Amerika. Wat verdomme lastig is voor dat land. Maar we zouden dat land hier en daar kunnen proberen te helpen met de opbouw van bepaalde industrieën. En dat we zeggen, op voorwaarde van bescherming van intellectueel eigendom en dat wat daar geproduceerd wordt, niet geëxporteerd mag worden, niet de kennis daarvan en ook niet de eindproducten naar Rusland. Op die manier denk ik dat je een goede modus vivendi hebt, namelijk respect voor wat de ander nodig heeft en daar een bijdrage aan leveren, maar tegelijkertijd dat het niet jou schaadt. Ik denk dat dat een heel verre deal is waar iedereen zich wel in kan vinden wereldwijd. En dat je dan ook echt stappen voorwaarts kunt zetten. Dit zijn wat mij betreft twee heel belangrijke criteria, bescherming van intellectueel eigendom en dat waar wij helpen opbouwen niet tegen ons gebruikt mag worden. En dat wij daar dan ook iets over te zeggen hebben. Amerika doet dit overigens al. Die helpt wereldwijd talloze oorlogs- en wapenindustrieën op te bouwen. Maar je moet formeel toestemming krijgen van Amerika om het te exporteren naar een geautoriseerd land. Nou, wat mij betreft kan het ook gewoon als model gebruikt worden in andere industrieën. En dan denk ik dat je een heel goede nieuwe wijsheid van samenwerken.
Ja, en dat raakt dus wel kracht en macht, want Amerika, hè, groot sterk land. Maar dan zou je dat Europa samen moeten aanvliegen. Dus je moet dan niet als Nederland, België, et cetera, proberen dit voor elkaar te krijgen. Dan moet je dus echt Europees aanpakken, want anders, ik merk dat met bedrijven die bijvoorbeeld in zaken doen in China, met IP-problemen te maken hebben.
IP, intellectual property, intellectueel eigendom.
Ja, kunnen bij wijze van spreken iedere maand een USB-stick inleveren met de laatste informatie. En als ze het niet doen, dan wordt het een moeilijk verhaal. Dat is gewoon feitelijk gebeurd dat. Dan helpt het wel als je samenwerkt met een groot sterk land. Met een bedrijf uit een groot sterk land. Dus ik adviseer ook al de bedrijven, Nederlandse bedrijven in deze volatiele wereldorde. Ja, samen te werken met bijvoorbeeld Duitse, Franse, Britse bedrijven.
Oh, als risicospreiding.
Ja, dat is heel belangrijk. Ja.
Oh, dat vind ik echt een mooie tip. Ja. Ja, werk samen met landen werk samen met bedrijven uit krachtige landen.
Absoluut.
Zodat uiteindelijk die politieke kassen uit die landen achter die bedrijven gaan staan.
Ja, dan
slimme
heb je daar.
Ja,
ik heb het gewoon vaak genoeg zelf meegemaakt. Ik ging wereldwijd gewoon voor wat ik allemaal deed. Natuurlijk ook wel langs bij Nederlandse ambassades. Nou, veel respect daarvoor. Wordt hard gewerkt. Heeft echt veel meer toegevoegde waarde dan we soms denken. Maar ik ging altijd ook langs de Britse ambassade. En daar kreeg ik net even iets meer steun. Want daar zat macht en kracht achter. En dan had het net iets meer impact voor wat ik wilde bereiken. Dus in die zin, maak gebruik van je internationale netwerk En zie dus hoe nuttig het kan zijn om met de grote sterke Europese landen samen te werken.
Oké. Okay. Allerlaatste vraag is net even opgekomen. Binnenkort zijn de verkiezingen, in de Europese verkiezingen.
Ja.
Wat denk jij dat zal gebeuren? Het is een hele open vraag, maar...
Ja. Nou, ik denk dat de trein die vertrokken is naar meer strategische autonomie voor Europa, veiligheid, industrie, economie, digitalisering, duurzaamheid, die is vertrokken en die gaat niet meer terug naar het station, omdat we geen keuze hebben. Het enige wat wel gaat gebeuren, dat als Europa verder verrechtst, nou, het zou kunnen, en dat lijkt waarschijnlijk, maar ik moet het allemaal nog zien, want de opkomst wordt waarschijnlijk dramatisch. Dat heeft weer te maken met die EU, denk ik. Het EU-gevoel is wat minder groot dan het Europa-gevoel. Dan zou dat kunnen betekenen dat tijdpad en invulling van de transities, dat wordt aangepast. Maar uiteindelijk, ik verwacht geen grote game changer.
Oké, ik ben benieuwd. Jij, Michel?
Ik verwacht ook geen grote verandering. Ik denk gewoon verreweg het belangrijkste voor Europeanen is dat migratie vanuit andere delen van de wereld ingedamd wordt. En daar staat Europa uiteindelijk voor die keuze. Of we gaan ervoor zorgen dat migratie naar het aan banden gelegd wordt. Betekent niet volledig stoppen, maar beter gereguleerd. Of we doen dat niet. En dat betekent dat de legitimiteit van staten en ook van de EU steeds meer ondermijnd zal worden. En iedereen die niet wil accepteren dat we migratie anders moeten inrichten, die is eigenlijk aan het pokeren met het kapitaal van onze instituties. Zo ver gaat het nu. En iedereen met contacten bij de lagere klasses in verschillende landen, die weet dit. Ik denk dat het geen zin meer heeft om dat te ontkennen. En ook dat we voorbij moeten gaan aan de ideologische discussie daarvan. En dat je daar gewoon bij neer te leggen dat migratie ingedampt moet worden. Dat betekent niet dat er helemaal geen migratie meer hoeft plaats te vinden. Maar het moet op een gereguleerde wijze gebeuren. Via visa-verstrekking, gelijk je aan het werk gesteld. En dan kun je daar ook een mooie deal sluiten met die herkomstlanden. Kun je mensen namelijk opleidingen geven.
Je kan het koppelen aan het geopolitieke.
Aan het geopolitieke win-win situaties creëren.
En dat het vereist dat je, als je nou overheid bent, of je nou lokaal, provinciaal, nationaal of Europa bent, dat je dat doet wat in het algemeen belang is van de burgers en de bedrijven. En dat je dus niet achter je computer op een ministerie je eigen agendaatje loopt af te werken, met alle respect. Maar dat je altijd begint met wat nodig is. Nou, jij noemt asielmigratie, dat is evident. Maar ik zie het ook bij bedrijven die slag willen maken op het gebied van de transitie. Je zou verwachten dat die vol steun krijgen. En de werkelijkheid is helaas vaak anders. Omdat gewoon de verschillende agenda's worden afgewerkt. En dat is niet goed. Dus ook in Europa is het erg belangrijk dat we dat je dienend leiderschap hebt. Dat de overheid ook die burgers en bedrijven ondersteunt naar de toekomst toe. En dan kan je een heel eind komen. Maar het vereist wel een ander mindset.
Oké, dankjewel. Nou, beste luisteraars, we hebben het vandaag gehad over eigenlijk de staat van Europa. Dat er vaak wordt gezegd dat het Westen is aan het verzwakken, maar dat is niet zozeer het geval. Misschien is Europa aan het verzwakken vanwege ook het deindustrialiseren en het misschien dat we beter geopolitiek moeten nadenken. We hebben het gehad, wat gaat goed binnen Europa, wat kan beter? Ook hebben we gekeken naar welke regio zou Europa samen mee kunnen werken. En het hoeft niet per se in een Europese Unieverband, kan wel, maar kijk ook verder dan dat. Wees ook creatief. Kijk ook naar symboliek, werd ook naar gekeken. Dat speelt ook een hele belangrijke rol. Naar welke regio's, hoe kan je per regio aan de slag gaan? Hoe zorg je ervoor dat we op gelijke hoogtes weer goede relaties kunnen opbouwen? Vooral in het licht van het verleden. Dus wat honderden jaren lang kolonisatie en ook tijdens de Koude Oorlog is heel veel niet goed gegaan. Maar dat blijft hangen bij mensen. Hoe zorg je ervoor dat we daar toch weer goede relaties mee kunnen opbouwen? Ja, en hoe zouden we eigenlijk invulling moeten geven aan deze relatie op zodanige manier dat het Europa op de lange termijn niet kan verzwakken. En dan moeten we vooral kijken naar intellectueel eigendom. En ook afspraken maken rondom export en andere zaken. Nou, dank jullie wel voor het luisteren. En ik hoop dat jullie ook dit keer afscheid hebben kunnen nemen van jullie ongeïnformeerde zelf.